Mijn vriendin lag in bed en ik gooide de telefoon tegen de muur aan. Of in ieder geval, dat was de bedoeling. En mijn vrouw ging van liggend naar zittend en het raakte vol haar oog. En dat moment, dat was het moment dat alles wel veranderde. En ik herkende mezelf niet meer.
Van verslaving naar vrijheid wordt mede mogelijk gemaakt door Spoor 6. Verslavingszorg op niveau.
Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kolm en fijn dat je kijkt en luistert. In deze aflevering is onze gast Dennis. Welkom Dennis,
dank je.
Fijn dat je er bent. Een heel poeken en gereden heb je eigenlijk.
Ja.
En met wat obstakels, maar je bent hier.
Ik ben er, ja.
En dat is hartstikke fijn. We gaan het hebben over herstel, over verslaving. Je bent nu 6 jaar in herstel.
Klopt, ja.
Van hoe lang heb jij in een verslaving gezeten? Zo om en nabij?
Ja, toch wel 13 jaar.
Dat is een beste flinke tijd. Hoe oud ben je?
Ik ben 32.
Oké. Dus dat is echt wel ook een lange tijd.
Het is een lange zit geweest.
Lange zit, 13 jaar, dat is best fors.
Ja.
Nou, je weet, een van mijn eerste vragen is altijd toch wel van, ja, hoe zag jouw bodem eruit? Hè? Hoe zag jouw leven er toen uit dat je echt dacht van, ja, dit moet echt heel anders?
Ja, sowieso dankjewel dat ik hier mocht komen. Hoe mijn bodem eruit zag met de laatste periode van mijn gebruik was gewoon heel erg donker. Heel erg zwart, heel erg eenzaam. Meerdere pogingen gedaan om te stoppen. Meerdere keren hulp gezocht, maar elke keer lukte het niet. Het was heel eenzaam. Ik had niet zoveel meer over. Ik woonde wel samen met mijn vriendin toen die tijd. Dit is nu mijn vrouw. Ik was gewoon echt een junk. Ik zocht alle kastjes af voor een pinpas of geld om maar te kunnen gebruiken. Heel het huis of er een inbreker was langs geweest. Alles op zijn kop halen. Eindelijk het pasje gevonden.
Want je vrouw verstopte of je vriendin verstopt het pasje voor jou.
Ja, die ging echt over de financiën.
Ja.
Dus ik had het gevonden, naar de pinautomaat gelopen. Helemaal euforisch dat moment. Alleen had mijn vrouw dus de pincode veranderd. Dus dat deed me zoveel pijn, omdat ik niet mijn middel kon halen. Toen ben ik terug naar huis gegaan en toen hebben we woordenwisseling gehad. Mijn vriendin lag in bed.
Ja.
En ik gooide de telefoon tegen de muur aan, of in ieder geval, dat was de bedoeling. En mijn vrouw ging van liggend naar zittend en het raakte vol haar oog. En dat moment, dat was het moment dat alles wel veranderde. Dus dat,
heftig.
Ja, dat was echt heel heftig. En ik heb het echt al wel een aantal keren verteld. En de eerste, ik denk 15 keer dat ik het verteld heb, schoot ik altijd vol ook nog.
Ja.
En ook als ik het nu over dat punt heb, dan zie ik het nog steeds in slow motion voorbij komen. Ja. Maar in dat moment veranderde wel iets. Ik merkte dat ik zo ver van mezelf verwijderd was geraakt. Ik had iemand van wie ik heel veel hield echt pijn gedaan. En niet alleen mentaal, maar dit keer fysiek.
Ja.
En ik herkende mezelf niet meer. En het was ook van de een op de andere seconde eigenlijk dat ik nuchter werd. Terwijl ik gewoon veel had gedronken, al had gebruikt daarvoor.
Ja.
Maar dat was het moment van shit.
Een soort realiteitscheck echt van,
wie ben ik? Wie is dit? Vooral dat. Want wie ben ik? Dat wist ik eigenlijk al heel lang niet meer. Maar daar merkte ik wel van, dit is zo ver verwijderd van wie ik daadwerkelijk in de kern ben. Ja, dat gaat gewoon niet langer zo.
En hoe reageerde zij daarop? Want ik bedoel, ik kan me voorstellen dat ze enorm geschrokken of boos of verdrietig.
Ja, ze was, dat was sowieso een periode waar we heel veel ruzies hadden. En ik weet wel dat zij altijd hoopte en ook uitsprak, ik hoop dat we een keer ruzie krijgen over het dopje van de tandenpasta.
Ja.
Nou, die periode is nu aangebroken, maar dat was toen nog niet zo. We hadden heel veel ruzies, altijd om geld, altijd over gebruik. Ja. Ik probeerde altijd te manipuleren of in de slachtofferrol. Of ik maakte expres ruzie dat ik zogenaamd boos de deur uit kon gaan om te gaan gebruiken.
Ja.
Ik weet wel, die periode daarna was het een soort van, de relatie was uit. Ik sliep vooral in de logeerkamer. En dat was ook rond mijn 26e verjaardag. En toen zat ik daar, ik had een biefstukje gekocht om een beetje aan te sterken.
Ja.
Van dagenlang gebruiken. En ik denk, ik kon eindelijk weer eten. Moest een biefstukje in, ook als een soort beloning. En het enigste kaartje wat ik kreeg was van een café. Met gefeliciteerd met je verjaardag.
Wauw.
En niets van mijn moeder, niets van mijn vriendin, niets van familie, niets van vrienden. Die al vrienden waren er al heel weinig. En toen dacht ik van, dit wil ik niet. Ik ben 26.
Ja.
Ik ben nog jong, het moet echt veranderen.
Echt heel triest en iedereen had je eigenlijk verlaten en ja, vereenzaamd.
Ja, en vooral door mezelf en die mensen, net als mijn vriendin. Wij zijn al sinds ons 18e zijn we samen. Dus die heeft heel die periode echt wel intens meegemaakt.
Ja.
En toch was ze er altijd nog. Maar dat was ook de druppel geweest. En
zij zei toen van nou tot hier en niet verder of... Hoe is dat gegaan?
Nou ja, ik merkte natuurlijk al die jaren daarvoor dat elke keer ging het eventjes goed. Nou ja, eventjes goed. Leek het of het goed ging. Dan ging het precies. 2 weken goed en dan had ik heel veel mooie beloftes en verhalen.
Ja.
En zie je wel dat het gaat. En dan elke keer hoop teleurstelling.
Ja.
En ik merkte ook dat het iets in haar veranderde. Best wel erg ook. Zij raakte ook steeds verder van haarzelf verwijderd.
Ja. Dat is wat er gebeurt, ja.
Ja, en ja. Ook zij ging liegen over mijn gebruik tegenover haar familie. En altijd de hand boven mijn hoofd houden. Maar ik merkte ook aan haar op dat punt dat ze ook voor haarzelf ging kiezen.
Hmm.
En terecht natuurlijk.
Ja.
Maar dat was wel het punt waar bij mij sinds die dag, sinds die 26e verjaardag, zeg maar, ben ik ook voor de eerste keer zelf hulp gaan zoeken. In plaats van dat mensen het zeiden van... je moet hier naartoe of je moet er wat aan doen.
Ja.
Dat was echt het eerste moment dat ik dacht... ik moet nu echt veranderen en ik moet er vol voor gaan. Niet half-half.
Wat je daarvoor dus wel deed.
Ja, daarvoor. Ik had wel geaccepteerd dat ik... ik wist dat ik verslaafd was, maar ik had het niet geaccepteerd.
Nee, dat zeg je goed. Want weten en accepteren, dan zit je nog steeds in het gevecht van... het is er wel, maar ik wil het eigenlijk niet.
Ja, constant super vermoeiend natuurlijk. Ja. Constante onderhandelingen met jezelf.
Ja.
En dan ging het een week goed of 2 weken. En dan is dat stemmetje heel snel van, zie je, het valt allemaal wel mee.
Ja.
En dan ga je het romantiseren, of dat deed ik tenminste.
Ja, ja dat is wat mensen... Zo gaat het bij iedereen, hè?
Ja. En dan was het fuck it. In één slag niet meer nadenken.
Ja.
En vol ervoor gaan. Het all-in pakket, zoals ik het had.
Ja, en dat is natuurlijk, als er geen herstel is, dan kan je wel een tijdje... De meeste mensen lukt het best wel om een week, 2 weken, misschien wel langer te stoppen.
Ja.
Maar er verandert niks, dus je valt altijd weer terug.
Nee, dat is een beetje de wilskrachtmethode, hè?
Ja.
En daar geloof ik zelf ook niet meer zo in. En misschien gaat het... Iemand met heel veel wilskracht kan het misschien wel een maand volhouden. En dan is het volhouden, hè? Dan is het niet... dan is het nog steeds een gevecht, een maand lang.
Ja. Nou ja, dat is mooi wat je zegt, dat volhouden is heel iets anders dan herstellen.
Ja.
Dat betekent dus dat je er eigenlijk bovenuit stijgt en dat je er afstand voor krijgt. Maar dat er ook heel veel andere dingen voor in de plaats komen, waardoor je niet meer wil en hoeft te gebruiken.
Ja.
Dat is heel iets anders dan ik moet het volhouden.
Dat is het.
Ja.
En toch wist ik niet dat het bestond, hoor.
Nee, ik ook niet vroeger.
Ik dacht echt, ik ga nu... ik ben toen naar een 12-stappen instantie gegaan.
Ja.
En toen dacht ik wel van, ik ga daar naartoe en het zal een levenslang gevecht worden, maar ik wil het niet meer. En ik ga er alles aan doen om het niet meer fout te laten gaan.
Ja.
Maar helemaal niet de realisatie dat het helemaal niet een levenslang gevecht hoeft te zijn.
Nee.
Maar daar had ik me wel aan overgegeven op dat moment.
Maar daarom heeft het ook gewerkt, omdat je toen wel, dus zoals ik jou hoor, wel tot die acceptatie bent gekomen, wel tot de bereidwilligheid onder, nou ja, als het dan een gevecht is, dan... Hè, maar wel een gevecht wat je niet alleen moet voeren in ieder geval.
Ja, klopt.
En wat, nog even voor de mensen die al kijken en luisteren... en reageer ook graag onder comments onder de video en de podcast... op Dennis' verhaal. Maar welke middelen gebruikte jij?
Alcohol en cocaïne.
Ja, de beruchte duo.
Ja. En als ik een boek van Herman Brood had gelezen... ging ik speed gebruiken. Ik ben best wel...
Dan leek dat interessant.
Wat een held. Dat dacht ik toen echt. En met alle gevolgen van die, dan had ik hele slechte speed. En dan ontstoken balzak, om het maar zo te zeggen. Alles ging dan mis, weet je wel. Maar op dat moment dacht ik wel van... er kwamen gewoon stukken in dat boek. Wat op dat moment leek mij dat een beetje mijn levensmotto. Liever kort en krachtig dan lang en saai, zulke dingen. Natuurlijk helemaal onzin, maar dat waren wel mijn motto's... om het te verbloemen voor mezelf en voor mijn naasten.
Nou ja, dat is ook de, hè, wat we dan de waanzin van verslaving noemen. Is dat iets wat gewoon compleet destructief is, wat het natuurlijk ook echt is, voor iemand met de verslaving aantrekkelijk lijkt. Hè? Het is iets. Gewone mensen bestaan niet, maar mensen die dat niet hebben, die kunnen dat niet begrijpen. En het is ook niet te begrijpen natuurlijk. Nee. Dat je, maar er zit dan natuurlijk een soort toch spannend en dat hè, seks, drugs en rock'n'roll leven, dat. En Herman Brood was eigenlijk een hele bijzondere, talentvolle en heel lieve man. Maar ja, kijk maar hoe hij zijn leven is beëindigd. Hè?
Ja, en dat komt ook duidelijk voor in het boek. Alleen op dat moment ga je het ook weer romantiseren.
Ja, ook dat.
Daar was ik een held in.
Ja. Nou, ik vind het ook wel nog wel even goed om, ik wil sowieso veel over het herstel weten. En kwam je bij zo'n 12-stappenkliniek, hè? En wat. Wat hoorde jij wat je bijvoorbeeld daarvoor nog niet wist of niet realiseerde?
Nou, de eerste keer dat ik daar kwam, ik moest naar Amersfoort rijden. Nou, vanaf Berg op Zoom was best wel een stukje, dus de wilskracht was er. Dat was al een belangrijke.
Ja.
En ik kwam daar in een groep met andere mensen. En dat was de eerste keer dat ik andere mensen sprak die tegen dezelfde problemen aanliepen.
Ja.
En ik denk dat we zo 2,5 uur een sessie hadden en daarna een pauze. En ik belde mijn vriendin op en ik zei, dit kan wel eens gaan werken.
Ja.
En dat ging een wereld voor me open. Ja, ik zag weer hoop en ik zag weer. Ja. Ik voelde me gezien. Ik was niet meer die eenzame, dat zwarte schaap. Er waren meerdere zwarte schapen, om het zo te zeggen. En het gevoel van open en eerlijk kunnen praten ook. Dat was daar natuurlijk voor de eerste keer dat ik daar kennis mee maakte. En dat gaf zo'n fijn gevoel.
Ja.
Het was bijna euforisch al dat moment.
Ja, dat je dus eigenlijk uit die gevangenis van verslaving, dat er een uitweg was.
Ja, dat er een uitweg was. En de uitweg, die was op dat moment nog niet per se heel duidelijk. Maar wel dat mensen ook tegen hetzelfde probleem aanliepen.
Hmm.
En bij mijn omgeving waren natuurlijk ook mensen die veel gebruikten. Maar daar spraken we niet over herstel. En de mensen met wie ik over herstel sprak, dat was mijn familie of mijn vrienden die niet gebruikten.
Ja.
Ja, en die snapten helemaal niet waar ik het over had.
Nee.
En daar kon ik zeggen dat ik gewoon niet kon stoppen wanneer ik eenmaal begon.
Ja.
En die mensen snapten het.
Ja.
En die ervaarden dat ook. En alleen dat realisatiemoment, dat was al. Dat ik dacht, nou, dit kan gaan werken.
Ja, dus dat bedoel ik met de richting, de uitgang of de uitweg van je verslaving. Maar ik kan me ook voorstellen, want ik heb ook heel veel mensen die dan zeggen van, zo'n groep, dat is wel het laatste wat ik wil. Hè. Met andere mensen zitten, want dat is natuurlijk ook heel kwetsbaar. En er zijn heel veel mensen die daar, nou ja, eigenlijk weerstand, maar eigenlijk meer angst voor hebben. Maar goed, ik hoor ook wel in jouw verhaal, als ik het goed heb, dat het was zo erg, hè, met dat voorval met je vriendin, wat je beschrijft, wat ook wel echt heftig is.
Mm-hmm.
Dat jou gedreven heeft tot die ook wel intrinsieke motivatie. Ik ga er alles voor doen.
En dat was echt het realisatiemoment. Want eerder ben ik ook opgenomen in het ziekenhuis, waarbij de dokter zei, je gaat de 27 niet halen.
Mm.
En toen zat ik 's avonds gewoon weer te gebruiken. Tja. Dat was niet het moment waarvan ik dacht, ik moet het gaan veranderen.
Nee.
Het boeide me eigenlijk me niet.
Nou ja,
als het om mezelf ging.
Dit is een bekend verhaal van mensen die inderdaad in een ziekenhuis of iets. En ik heb dat zelf ook gehad. Hele ernstige dingen. En echt een kantje boord of wat dan ook. En de dag daarna of dezelfde avond doe je het weer.
Ja.
Ja, dan was het kwartje nog niet gevallen.
Nee.
En dus je voelde die verbinding. En gewoon dat delen erover en dat begrip, dat heeft heel erg geholpen. Dus dat je ik kan niet stoppen.
Klopt.
Ik wil wel stoppen, maar kan niet stoppen.
Ja, inderdaad. En daar was het ook, volgens mij in sessie 3 of zo, dat daar ook de partners mee mochten.
Ja.
Of de ouders. En daar zag je dan ook de pijn van de naaste, wat ik ook weer terug herkende in de pijn van mijn naaste.
Ja.
Dus het was heel veel herkenning. En in zo'n groep gebeuren. Ik was inderdaad, wat jij ook zegt, ik was op het punt dat ik alles deed om er toch iets aan te gaan doen.
Ja. En daarom heeft het gewerkt, Dennis.
Ja.
En voor iedereen die kijkt te luisteren. Maar ja, dat is natuurlijk, het is heel logisch. Maar met dit, je kan niet zeggen, ik doe het voor 60 of 70%. Nee. Zelfs 90%. Je gaat op die 10% die je niet wil, ga je terugvallen.
Je moet
dit echt 100% ervoor gaan en willen doen.
Ja.
En dat is natuurlijk wat vaak toch nog ontbreekt. En ik vind het een belangrijk punt dat je de naaste aanhaalt. Hè? Nou, dat is mijn werk. Ik werk als familiecounselor in deze ruimte waar die ook een coachingspraktijk is. Heb jij een dierbare die verslaafd is, dan voel je je vaak angstig en machteloos. En heb je het gevoel dat je de controle compleet kwijt bent en jezelf kwijtraakt. Verslaving raakt niet alleen degene die verslaafd is, maar juist ook de naaste. De naasten hebben een sleutel in de hand. Als jij iets gaat veranderen, dan gaat degene met de verslaving ook iets veranderen. Maar niet andersom. Je kan niet blijven wachten tot degene met de verslaving tot inzicht komt. Jij moet tot inzicht komen als naaste. Krijg de hulp, tools en inzichten die jij verdient. Maar hoe was het voor jou om die confrontatie aan te gaan met je ouders, heb je het over? Of, ja, of je vriendin?
Vooral met mijn vriendin.
Ja.
Want wij woonden samen.
Ja.
En mijn ouders zijn gescheiden met mijn vader. Daar ben ik niet. Ik leefde vooral bij mijn moeder.
Ja.
Ja, die heeft natuurlijk ook heel veel ellende meegemaakt. Ja. Echt heel veel.
Ja.
Want toen ik thuis woonde, was ik ook al flink in gebruik. Ik gebruikte op een gegeven moment tussen 3 en 5 gram per dag. En dat kan je dan niet meer verbergen.
Nee, dat kan je niet verbergen. Nee.
Dus mijn moeder die heeft ook wel eens uitgesproken van elke keer als ik een ambulance hoorde, hoopte ik dat jij er niet in zat.
Ja.
En toen had ik nog geen kinderen, maar als ik dat nu, ik daar nu over nadenk, ja, dan het is verschrikkelijk natuurlijk.
Ja.
Ja.
En vriend, die is nu je vrouw, want het was toen je vriendin, dus was net zoals bij mij. En, maar die kwam naar zo'n naaste bijeenkomst of bij waar je toen zat.
Ja.
En hoe was dat voor jou? Hoe heb jij dat ervaren? Hoe heeft zij het ervaren?
We hebben het allebei als een opluchting, denk ik. Dat is dat het beste te omschrijven is. Ja. Wij dachten dat het kansloos was op een gegeven moment.
Ja.
En daar zie je andere mensen die ook tegen die dingen aanlopen. We hebben daar open en eerlijk over kunnen praten. Ook de terugweg, het was ook weer 2,5 uur rijden ongeveer. Ook de terugweg naar huis om het te relativeren. En ik moet ook zeggen, kijk, je kan natuurlijk 1 miljoen keer zeggen dat je het anders gaat doen. En op een gegeven moment is het vertrouwen nul.
Ja.
Maar vanaf dat moment zag mijn vrouw, of mijn vriendin toen, Audrey, laten we het zo noemen.
Ja.
Die zag toen ook, die zag verandering. In plaats van dat ik het zei.
Precies, ja, dat helpt.
Ja, en toen dacht ze ook, dit kan wel eens gaan werken.
Ja. En wat zag ze dan bij jou wat ze ervoor nog niet gezien had?
Sowieso, er was een bepaald soort van rust, acceptatie. Dus mijn vrouw die zag eerder dat het misging op een avond dan ik zelf.
Ja.
Als ik bijvoorbeeld onrustig was met programma's doorzeppen, niet 1 ding kon kijken of aan het olifanten was, of ijsberen noem je dat.
Ja.
Dan wist zij al van het gaat vanavond fout. En dan sprak ze dan ook uit en dan zei ik nee, natuurlijk niet, ik ben goed bezig, dit en dat. Maar daar zag ze op een gegeven moment dat ik wat rustiger werd.
Ja, dat soort dingen. Ja,
dat ik eerlijker over ging praten. Dat ik de leugens die ik al die jaren had verteld probeerde uit te leggen. Hmm. Dat het leugens waren.
Ja, jeetje. Ja, en dat is bijzonder. Ik vind het ook bijzonder van Audrey heet ze.
Ja.
Audrey, dat ze zo'n lange weg met jou heeft meegemaakt eigenlijk. Maar hoe heeft zij dat, zeg maar, zelf? Want ik kan, hoe heeft zij het aangepakt? Want wat ook zo is, een verslaving die drijft je uit elkaar. Hè? Dus je gaat steeds, ook al is de liefde groter, de verslaving is nog groter en dat zet jullie uit elkaar. Heeft zij dingen ondernomen of is zij naar meetings gegaan of dat soort dingen?
Ja, ze is wel een aantal keer met me meegegaan naar meetings. Bijvoorbeeld als ik mijn mijlpaal ging halen of ik mocht mijn verhaal delen.
Ja.
En daar ook met mijn verhaal delen als zij erbij was. Vooral de eerste keer hoorden ze dingen dat ze niet wist.
Ja.
En daarna werd er ook gewoon over gepraat. Dus. En dat was natuurlijk voor mij ook een soort bevrijding. Want ik kon in het begin heel spannend.
Ja.
Maar later last van je schouders. Super vermoeiend, al die leugens.
Ja.
Dus daarin hebben we natuurlijk, nou, net als met de stappen, de stap gemaakt dat we excuses aanbieden. En dat voelde voor ons allebei, denk ik wel, als ik over mezelf spreek, sowieso als een nieuwe bladzijde.
Ja.
Ik stond op voor dat moment altijd nog met 20-0 achter. En sinds die stap hebben we, denk ik, zijn we weer gelijk geworden.
Hmm.
in de relatie ook.
Ja, ik bedoel de stap 8 en 9 van het 12-stappenprogramma. Dat je echt oprecht je een mens maakt. Hè? Dus je excuus is eigenlijk een slecht woord. Excuses klinkt een beetje te eenvoudig.
Ja.
Maar echt, berouw toont klinkt ook weer zo. Maar dat is het toch wel oprecht.
Vooral haar kant is daar natuurlijk heel belangrijk in. Hoe zij het heeft ervaren. Ja. En die stap draait niet om mij als persoon, maar het draait meer om Audrey. Wat heeft het met haar gedaan? Dat heeft ze toen heel mooi op papier gezet. En ik was bang dat ik heel mijn leven lang de afwas moest doen toen ik vroeg, hoe kan ik het goed maken? Maar dat was gelukkig niet het geval.
Gelukkig, je hebt een afwasmachine.
We hebben een afwasmachine, ja.
Dus dat scheelt.
Toen die tijd was het allemaal financieel natuurlijk nog niet zo, want alles zat in de middelen.
Ja, je bedoelt, we maken nu grapjes van, maar dat je een soort dan je hele leven een schuld en een boete en daar gebukt onder moet gaan. Ja, dat is ook niet de bedoeling.
Nee. Dus ik natuurlijk vroeg ik, hoe kan ik het goed maken? Of kan ik het goed maken? Waarop zij antwoorden, blijf zo doorgaan zoals je nu bezig bent.
Ja.
En goed.
Ja, dat is het enige wat je kan
dat
doen.
Dat is het enige wat ik kan doen.
Goed, en dus wel mooi en fijn dat ze er ook nog is. En dat jullie ook samen zijn. En je bent zelfs vader nu. Hè? Ja, twee zoons.
Twee jongens. Ken je Royce?
Ja, mooi. En die zijn in herstel gekomen. Dus die hebben jouw verslaving niet meegemaakt.
Nee, dus dat is ook wel heel mooi. Toen ik mijn zes maanden een muntje op mocht halen. Toen kwam ik thuis en had Audrey een cupcake met 6 kaarsjes van de 6 maanden. Ja. En daar toen vroeg ze ook of we aan kinderen gingen beginnen.
Ja, mooi.
En toen rond die 18 maanden is de oudste geboren.
Mooi.
Dus die mijlpalen staan ook in vergelijking met de mijlpalen die ik in herstel heb.
Schitterend.
Ja.
Nou ja, dat is weer een hoopvol verhaal van dat het dan kan. Nou ja, een 13 jaar verslaving is niet niks, hè. Laten we nog eens teruggaan in jouw geschiedenis. Als we dan denken over jouw jeugd, wat voor soort jongen was jij in de kern?
Ja, ik was een jongen die altijd wel de grenzen opzocht. Op elk gebied. Dus mijn tafel stond meer op de gang dan in de klas zelf. Ik was altijd heel druk, een clown.
Hmm.
Altijd al wel mensen aan het lachen willen maken. En ik kwam altijd overal al mee weg. Dus ik had echt wel streken. Maar met die streken kwam ik altijd wel weg. Toen nog door mijn eerlijkheid.
Hmm.
En omdat ik er schat eruit zag. Ik was altijd de kleinste van de klas. En dat is natuurlijk daardoor oorzaak gevolg. Dat ontbreekt dan ook.
Ja.
Dus die kattenkwaad waarmee het begon, dat werd eigenlijk steeds heftiger. Ook in gebruik. Dan kon je het geen kattenkwaad meer noemen, maar was gewoon criminaliteit. Zo noemen ze het nu.
Nou, hoe oud was je toen?
Dat begon eigenlijk al vanaf mijn 14e.
Wat voor dingen moet ik dan aan denken wat je dingen deed?
Dat was toen die tijd was het ecstasypillen verkopen. En later waren het ook gewapende overvallen.
Oké. Als ik jou zie dan denk ik, want je ziet er nog steeds heel rustig en je ziet er goed uit. Ik val niet op mannen, maar je bent een knappe gozer om te zien. Gespierd en getraind. En gewapende overvallen, dat kan ik zeker helemaal niet. Daar heb ik geen type voor.
Dat ben ik ook helemaal niet.
Nee, maar hoe kwam je daar dan in terecht?
Jij gezien willen worden. Dat is het.
En dan met verkeerde jongens of zo?
Ik had een broer die van 4 jaar ouder. Mm. En ik ging veel met mijn broer om en met die club. En daar had ik altijd het gevoel dat ik mezelf moest bewijzen. Terwijl dat misschien helemaal niet zo was. Maar dat was mijn intentie of mijn aanname.
Ja.
En ik werd gezien door gek te doen. En die gekkigheid, dat ging steeds verder escaleren.
Het ging over grenzen heen.
Het ging over grenzen heen. En dan was het een keer betrokken bij een vechtpartij. En zo ging het steeds verder.
Ja.
En het ging helemaal nergens over. Maar ook daarin, dat is helemaal niet wie ik in de kern ben.
Nee.
En daar raakte ik al verder van mezelf verwijderd.
En toen woon je uiteraard, neem ik aan, nog thuis.
Ja.
En hoe ging jouw moeder dan om met dat soort dingen?
Nou ja, mijn moeder, die wist het niet.
Het wist het niet? Je kon het heel erg gewoon verborgen.
Ja, en de ecstasypillen wisten op een gegeven moment wel. Toen heeft de politie, denk ik, want dat heeft ze gezegd, gebeld dat ik daarmee bezig was. En toen heb ik ook alles in één keer verkocht. Op de kermis in Hoge Heide, dat heeft
Maar ja, dat, het zat ook helemaal niet in me. Dus als dan de politie een telefoontje naar mijn moeder pleegde, dan was ik ook zo bang dat ik gelijk ermee stopte. Maar als ik niet gestopt, dan hebben we het weer een beetje die oorzaak en gevolg.
Ja.
Zolang dat gevolg er niet was, wist ik niet wanneer ik moest stoppen.
Nee. Nee, dat zeg je goed. Nou, en ja, wat zijn dan de gevolgen? Dus die zijn die nog minimaal.
Ja.
Maar goed, op je 14e ecstasy verkopen is natuurlijk toch al. Ja, het is gewoon extreem. Dan ben je gewoon een kind eigenlijk nog. Dat vind je natuurlijk zelf niet, maar.
Nee, dat klopt.
Nee. En maar hoe kom je dan van daar en dan naar gewapende overvallen? Hoe, ja, wat je erover wil vertellen.
Ja, dat is ook weer dat gezien willen worden. Dus op een gegeven moment was er een nieuwe telefoon die uit was. En ik wist dat iemand die van een bepaalde school had.
Ja.
En toen ben ik met een Marokkaans slagermes bij de brug gaan wachten totdat hij naar school fietste. En toen hem afgepakt.
Ja. Jeetje, jongen. Ja. Dus dan ben je al helemaal van jezelf weg. Je zegt, zo was ik in de kern niet. Maar ja, zo is niemand natuurlijk in de kern die dit soort dingen doet.
En het was ook helemaal niet nodig. Het was helemaal niet nodig. Het was niet dat we het heel slecht hadden thuis. Of
nee.
Dat ik...
Nee.
Ja, die telefoon had ik sowieso niet nodig. Maar het was weer dat aanzien.
Ja.
En op een gegeven moment creëer je ook iets. Hè? Dus dat je een bepaalde status krijgt die je dan wilt behouden.
Precies, dan ben jij die jongen die dat soort dingen doet.
Ja.
Maar ja, dan zit je natuurlijk al zonder dat je het zelf weet, hè, ook een soort helemaal in de dark side al. Hè? Daar zit je niet in licht en liefde en verbinding.
Nee, helemaal niet. Nee.
En gebruikte jij, want je verkocht dan ecstasypillen op je 14, maar gebruikte jij zelf al dingen of nog niet?
Ecstasy gebruikte ik toen af en toe. Vanaf groep 8 was mijn eerste keer ecstasy.
Groep 8, hoe oud ben je dan?
Ja, dan ben je 12, 13.
Ja.
Ja.
Dat is...
Dus dat was mijn eerste keer aanraking met drugs.
Ja.
Het was geen goede ervaring. Ik sliep bij mijn broer op de kamer en toen die tijd verkocht mijn broer het. Toen heeft hij er mij een aangeboden. Toen heb ik het gebruikt en hij sloeg in. Maar ja, ik sliep bij mijn broer op de kamer en ik moest volgende dag gewoon weer naar school. En hij ook. Dus ik moest mijn mond houden. Dus ik was helemaal in de euforie. En dat werd gelijk de kop ingedrukt. Dus dat was niet een perfect moment van ik dacht, dit ga ik vaker doen. Uiteindelijk is dat wel vaker gebeurd. En ook middelbare schooltijd heel veel blowen. Ook ben ik ook niet goed in blowen. Ik ben van mezelf altijd al stoned, zeg ik. Nee, ik ben altijd heel kalm en rustig.
Ja.
En daar, dan zat ik daar in de klas ook weer om erbij te horen. Want de coole kinderen op school deden het.
Ja.
Dus elke keer overgeven in de wc en dan weer helemaal angstig in de klas zitten. En dan de volgende pauze weer blowen.
Ja.
Alleen maar om erbij te horen.
Ja. Bekend verhaal. En had je moeder nog steeds niks echt door van dit soort capriolen? Of
met het blowen ook niet. Drinken is daarna mijn moeder wel opgevallen. En dat zit ook wel een beetje in de familie van mijn moeders kant. Dus die maakte zich wel zorgen. En het was ook daarin al heel snel een ziekenhuisopname met de overmatig drinken. Dat was op mijn 16e. Toen die tijd mocht je nog toen je 16 was drinken. Dat was met de carnaval bij ons in de buurt.
Ja.
Ik had eigenlijk een snoepzak verdiend op mijn 16e, maar ik kreeg een glas whisky en die dronk ik op. En toen ben ik ook oud gegaan. En toen heeft mijn moeder en mijn stiefvader wel aan de, en mijn broer toen die tijd ook gezegd, nu moet er iets gaan gebeuren.
Dus je kwam bij een instelling bij jou in de buurt en hoe ging dat?
Ja, bij die instelling zeiden ze, ik was natuurlijk jong, wat wil je?
Ja.
Je bent nog jong, dat hebben ze ook gezegd. Ik zei, ja, dat klopt. Ik wil graag gematigd drinken. Het loopt nu uit de hand. Ik wil ermee leren omgaan. En vonden dat ook wel een goed idee.
Ja.
En ja, als het zou kunnen, had het perfect geweest. Maar natuurlijk weten we dat dat niet lukt.
Het is een goede slogan voor op de muur. Als het zou kunnen, had het perfect geweest. Ja. Ja, maar er zijn dus instellingen in Nederland, ze zullen de namen niet noemen, waar dat nog steeds zo is. Hè? Ja. Waar ze gewoon vragen, iemand heeft een verslavingsprobleem. Ja, wil je stoppen of wil je echt of gewoon minder drinken?
Mm-hmm.
Nou, dat is geen goede vraag om te stellen aan iemand met een verslaving.
Nee.
Dus
nee.
Dat werkte bij jou ook niet zo fantastisch.
Nee, dat werkte niet goed. Plus, en dat wist ik op dat moment niet. Maar later, toen ik bij een 12-stappen-instelling ben gegaan, waar wel mensen met ervaringsdeskundigen. Ja, daar voelde ik me pas voor de eerste keer gehoord.
Ja.
En, of in ieder geval, ik voelde me bij de andere instelling ook wel gehoord, maar niet begrepen.
En daar zit denk ik een belangrijk verschil in.
Ja, dat zeg je goed. Wel gehoord, maar niet begrepen.
Ja,
ja, en ik denk dan ook, ja, dat klinkt weer heel plat, René. Maar zij begrijpen het ook dan ook niet, hè? Want ja, ik kan me nog steeds niet begrijpen dat zij het niet begrijpen. Dat je in de verslavingszorg werkt, maar dat je toch iemand gematigd leren drinken of gebruiken aanbiedt. Dat vind ik gewoon complete gekte.
Ja, dat vind ik ook.
Het hele probleem van verslaving is dat iemand het niet onder controle heeft.
Ja.
Dus je kan er niet mee omgaan. Er is één weg en dat is een volledige abstinentie.
Ja.
Ja.
Ja, dus dat is ook niet goed gegaan. En later ben ik daar nog een keer geweest. En toen met de cocaïneproblemen.
Ja.
Maar
ja, dat werkte ook niet.
Werkte ook niet. Ik kwam daar onder invloed aan. En toen zei ze, ik zie dat het beter met je gaat. Dan zei ik, ja, dat klopt. Ik voel me top.
Ja.
En dan, ja, voor mij was het, ik ga één keer in de week naartoe. En ik kan gewoon door blijven gaan met wat ik doe.
Ja.
Thuis weten ze dat ik ermee bezig ben.
Ja.
Maar ik hoef er niet mee bezig te zijn.
Ja, het is bijzonder dat het bestaat. En het is voor mij nog even als een side note, niet persoonlijk naar die mensen toe, maar wel naar het systeem toe, dat dat zo werkt. En dat je ook dus, ja, dan, als jij zegt, als mensen zeggen, ja, het gaat beter met jou en je komt onder invloed aan, ja, dan doe je toch je werk niet goed, vind ik, als hulpverlener. Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening. Wanneer begon, ja, zegt ook koken, wanneer begon dat? En hoe oud was je toen ongeveer?
Ja, hoe oud was ik? Ik denk dat ik tussen de 18 en de 20 was.
En wat ja, dat kwam je dan met uitgaan of zo tegen? Of
ja, iets? Met uitgaan inderdaad. Ik had al behoorlijk wat gedronken. En ja, koken was altijd wel een, bij mij thuis is aangeleerd als je dat doet. Of als je gaat snuiven, of pillen was dat ook al.
Ja.
Drugs was sowieso, als je daaraan begint, ben je gelijk verslaafd. Dus daar was altijd wel een drempel. Maar ik werd wat ouder. En ik ging veel uit. Ik werkte in horeca. Dus ik zag best wel wat mensen om me heen die het gebruikten.
Ja.
En die sliepen niet onder een brug. Die hadden gewoon nog een huis.
Ja.
En daar is een beetje die drempel van wat ik vroeger heb meegehad van mijn opvoeding is daar lager geworden. En toen ben ik met het uitgaan ben ik een man tegengekomen. Die nam me mee naar de parkeergarage. Om te gaan gebruiken. Wil je het een keer proberen? Zei ik, nou goed, laten we het doen. Die had uiteindelijk andere intenties met mij dan alleen gebruiken.
Ja, ja.
Hij woonde daar in een schuurtje in die parkeergarage. Dus ik had moeten weten, het gaat me niet heel veel brengen. Maar op dat moment dacht ik dat natuurlijk niet. Nou, ik heb voor de eerste keer gebruikt. En wat het me gaf, was, vanuit mij thuis uit is nooit met gevoelens, daar werd niet zoveel mee gedaan. Er werd in ieder geval niet over gesproken. Ouders uit elkaar gaan toen ik 10 was. Ik dacht altijd dat het me niet zoveel had gedaan. Maar het bleek toch wel wat meer met me gedaan te hebben dan ik altijd dacht.
Ja, uiteraard. Ja.
En alles kwam eruit. Al mijn gevoel kwam eruit. Alles waarmee ik jaren had gezeten, leek er allemaal uit te komen. Dus ik kon over mijn gevoel praten als ik het had gebruikt. En dat is iets wat ik nooit kon. Dus daarin dacht ik, ik heb een oplossing.
Ja, oké, dat is best bijzonder om te horen. Omdat, bijzonder tussen aanhalingstekens, omdat vaak, tenminste, hè, als we het over cocaïne hebben, ook een middel is wat juist heel erg, tenminste in mijn geval, niet laat voelen. Heel erg een soort koud en bijna geblokkeerd voelt. Maar bij jou had het dus duidelijk het effect van, ik voel me vrijer. Of...
Nou ja, de eerste paar keer wel. En later, toen ik het alleen ben gaan gebruiken, was het inderdaad een moment dat ik minder ging voelen.
Ja.
Maar dat was de eerste keer. En toen kon ik inderdaad heel veel praten.
Ja.
En waarschijnlijk was de helft was onzin, maar het kwam er wel uit.
Nou ja, het doet dan toch iets voor je wat normaal dan moeilijker is om te bewerkstelligen in het gewone leven.
Ja. Ja.
Maar ja, dat is eigenlijk altijd wat je ziet bij mensen. Dat de eerste keren of... He, het heeft een functie. En die functie gaat helemaal niet over drugs, maar dat het iets losmaakt of iets opent wat normaal niet zo makkelijk gaat.
Ja.
Nee, maar ja, goed, en dus dat praten. En dan ging je dan met mensen delen.
Nou ja, dat was inderdaad met die man in de parkeergarage. Dus met z'n tweeën zaten we daar in zijn huis. / schuur.
Ja.
En daar had ik alles geuit wat me dwars zat. En ik weet nog dat ik naar huis fietste. En ik rookte bakken, want het was volgens mij... volgens mij heb ik 4 uur lang gepraat op dat moment. En ik rookte bakken en ik dacht wel van... Oeh, nu ben ik wel een volgende fase ingegaan.
Ja.
Even een beetje angstig. Ben ik gaan slapen, dat kon toen nog. En ik werd wakker en ik had niet de behoefte om hem weer gelijk te gaan gebruiken. En toen dacht ik, shit, ik ben niet verslavingsgevoelig hiervoor.
Hmm.
Mijn gedachten waren altijd, als je het eenmaal gebruikt,
ga je het gelijk de volgende dag weer doen. Ja, zo werkt het niet.
Nee, maar dat was wel mij aangeleerd. En ik dacht dus, ik ga deze dans ontspringen. En 2 weken niks gebruikt en iemand bood het aan. En ik denk, prima, weet je, kan wel weer een keertje. Ja. En zo is het erin geslopen.
Ja.
En dan kom je in de volgende fase waarbij je een nummer krijgt. En...
Ja, zelf gedaan. Zo gaat het eigenlijk meestal. Hè. Je gaat niet... Alles is mogelijk en uitzonderingen daar gelaten. Maar in principe ga je nooit van 1 keer gebruiken en opeens elke dag gebruiken. Daar zit altijd toch er is een weg naartoe, zeg maar. Maar dat is ook natuurlijk een valkuil. Hè. Je omschrijft mooi dat denken van... Ja, dan ben je gelijk verslaafd. Maar dat gebeurt eigenlijk niet, want je bent niet in 1 dag verslaafd.
Nee.
Hè? En omdat het dan langer duurt, dan denk je... Nou, zie je wel, ik ben er niet gevoelig voor. Ja. Dat is eigenlijk al...
Ja, dan valt het helemaal weg, zeg maar. De angst valt helemaal weg.
Precies, ja, dan denk je...
Je wordt gewoon roekeloos daarin.
Ja, en wat natuurlijk toch... Gek is dat je van een man dat dan aanneemt, maar er is ook gewoon een stukje wat je dan niet door hebt en ook wat zegt over jouw geestelijke staat in die tijd. Mm-hmm. Van een man die in een parkeergarage woont.
Ja.
Ja, dus dat is die zit er niet goed bij, zeg maar.
Nee, die zat er niet goed bij, nee. En die man die ben ik vaker tegengekomen, altijd een gesprek en ik wist dat hij het deed. Dus dat was ook niet dat ik gelijk ja zei, maar goed, ik was ongeveer 5 dagen van de week in de stad te vinden.
Ja. Nee, je was al een soort van buiten jezelf.
Ik was al buiten mezelf. En dat was toen alleen nog met de alcohol. Maar met die cocaïne is het daarna gewoon heel snel... steeds verder buiten mezelf gegaan.
En het is een beruchte, een bekende combinatie. Hè? Want het een heft het ander op. Hè? Te veel koken, dan ga je weer drinken... om wat van die spanning kwijt te raken. Maar als je te dronken bent en te veel onder invloed van alcohol... ga je weer snuiven om dan weer wakker te worden. Nou, zo kan je een hele tijd doorgaan. Ja,
dat is dagenlang, inderdaad.
Ja, het is een heel bekende combinatie. Ja. In het uitgaansleven misschien, dat weet ik niet zeker... maar wel in ieder geval een van de bekendste combinaties.
Mm. Ja. Ja. Ja, en de behoefte was er dan natuurlijk ook weer gelijk. Hè?
Ja. En jij werkte ook in de horeca?
Ik werkte in de horeca, in de snackbar. Ja, dat mag je wel horeca noemen.
Ja, dat is ook
horeca. Er zat ook een café aan.
Okay.
En daar, tegenover de snackbar had je een café. En dat was eigenlijk in die straat, daar speelde mijn hele... Van mijn 13e. Daar ben ik van mijn 13e gaan werken tot mijn 26e ongeveer.
Okay. Dus die ene plek.
Ja, klopt.
Ja.
Ja.
En ben je daar ook je vriendin tegengekomen? Nu je vrouw is?
Nee, die ben ik daar niet tegengekomen. Ben ik wel in een café tegengekomen. En dat was in Rilland, waar zij woonde. Met gezamenlijke vrienden. En wij waren dus 17 toen we elkaar leerden kennen. We hebben het een jaar voor de lol gedaan, om het zo te zeggen.
Ja.
En daarna zijn we toch verliefd geworden, hè? 11-11-2011.
Hmm.
Om 11 over 11 in de avond. Dus later had ik altijd spijt daarvan. Want dan was het ook carnaval bij ons in de buurt.
Ja.
Maar ik dacht, dan kan ik het goed onthouden. En die 11-11, dat blijft nu ook nog altijd terugkomen.
Okay.
Dus,
jullie zijn echt verliefd geworden. En wist zij van jouw verleden en jouw gebruik?
Nou, dat... Kijk, mijn gebruik was op dat moment vooral alcohol.
Hmm.
En op die leeftijd, ik werkte in de horeca.
Ja, was het normaal?
Ja, wat deden we? We denken op donderdag gingen we inderdaad naar de kroeg.
Ja, dus waarschijnlijk zag zij dat natuurlijk ook niet. En was het normaal tussen aanhalingstekens? Maar is dat vaak ook normaal, hè? Drinken, uitgaan, ja.
Ja, dus zij heeft dat inderdaad heel lang niet doorgehad. Nee. En cocaïne heeft ze ook heel lang niet doorgehad.
Want dat hield je verborgen?
Dat hield ik verborgen. En zij heeft nooit iets gebruikt. Dus zij zag wel dat ik raar deed met mijn kaken. En dat ik half aan het schuimbekken was. En dan zei ze, wat heb je nou gedaan? Ik zei, ja, dat komt omdat ik een shotje sterke drank op heb. Ja. Dan ga ik gek doen. En daar begonnen de leugens. En daar begon zij ook al te liegen. Onbewust. Als dan vriendinnen van haar zeiden, heeft hij wat gebruikt? Ja. Nee, hij heeft een shotje op.
Ja. Nou, dat is precies zoals het gaat. Hè. Dus de naasten worden ook meegenomen in de verslaving, zonder dat ze het vaak eigenlijk doorhebben. Net zo goed als wij zelf, die in een verslaving komen, het eigenlijk niet helder hebben dat we in een verslaving zitten. Hè. Die ontkenning die bouwt zich ook op. En dan die leugens eromheen, hè. Dat hele rookgordijn van onzin wat er allemaal verteld wordt. Ja.
Kan je wel zeggen.
Maar goed. Ja, en kijk, en niks ten nadele van naasten of van jouw vriendin, nu je vrouw. Want zij wist het natuurlijk ook niet. He, je moet het herkennen. En zelfs dan nog, als je verliefd bent of van iemand houdt, dan kan je ook denken, nou ja, dat doen wel meer mensen met uitgaan. Of misschien is het niet zo erg. En je moet eigenlijk je kan het pas herkennen als je het kent en vaak ook negatief hebt meegemaakt. Dan kan je denken, nou, dit zie ik helemaal niet zitten.
Ja, en daarna is natuurlijk heb ik het een keer wel verteld, omdat ik het voelde zo eenzaam.
Ja.
En het was zo vermoeiend om altijd die leugens te hebben. En daarna zag zij wel of ik had gebruikt, ja of nee.
Hmm.
Alleen dan komt ook weer die ontkenning.
Ja.
En dan wordt het helemaal een rare situatie.
Dan ging je liegen.
En dan ging zij weer aan zichzelf twijfelen.
Ja. Dat is dat hoor ik heel veel. Mijn werk moet erom lachen, maar het is om te huilen. Dus ik lach als ik hier lach in de podcast. Niet omdat het leuk is, maar dat het herkenning is. Dat naast de gewoon twijfelen aan zichzelf.
Ja,
ja, ik heb toch die 50 euro daar neergelegd. Of als jij dan zegt, nou ja, het is echt niet zo. Dan gaan zij denken, nou ja, het zal dan wel zo zijn. Ja. Terwijl ze eigenlijk voelen, dat er klopt geen moer van.
Ja.
Ja, dit is, en zo zit je met z'n tweeën in dat hele ding wat verslaving is. Het gaat overal in zitten. Ja, nou, het is natuurlijk fantastisch mooi dat je nu 6 jaar in herstel bent.
Ja.
En dat jullie samen zijn en 2 kinderen hebben. Dat is mooi. En je vertelt, vind ik toch wel leuk om even te vertellen. Je geeft zelf ook coaching, hè? Online en mensen. Maar je doet ook veel met sport.
Ja, het is een soort all-in pakket. Dus de mensen die ik begeleid zijn mensen die normaal functioneren, die niet afhankelijk zijn van middelen.
Ja.
Maar wel wanneer ze eenmaal beginnen niet kunnen stoppen. Dus op zich ben je dan wel redelijk afhankelijk. Maar,
ja, maar nog een leven hebben.
Nog een leven zeggen. Hebben. Maar die het al een aantal keren hebben geprobeerd zelf te stoppen, maar het gewoon niet lukt.
Ja.
En die mensen die komen dan bij mij en dan doen we 1-op-1 om de onderliggende problemen aan te pakken.
Ja.
Dus wat maakt het dat je elke keer wilt gebruiken? Mm. Of doe je het voor de verdoving of voor de beloning of wat dan ook. En buiten dat komen ze in een groep terecht. Eigenlijk alles wat ik heb gemist die eerste periode van dat ik hulp heb gezocht, heb ik een beetje toegepast in het traject. Dus daar zit gewoon 24/7. Nou, ik slaap wel in de nacht. Maar
dat hoop ik voor je.
Het is wel in de weekenden en in de avonden ben ik ook bereikbaar. Anders dan tussen 9 en 5. En er is een challenge app. Dus mensen zitten bij elkaar en elke week is er een nieuwe challenge.
Ja.
En wat ik ook van mezelf weet, is dat je vooral in die beginfase heel veel in je hoofd gaat zitten.
Mm.
En dat kan ook weer de verkeerde kant op gaan.
Yeah.
Dus daarin zorgen we ervoor dat mensen vanuit hun hoofd in hun lichaam komen. En dat doen we door meditatie. Maar in de beginfase is meditatie best lastig.
Yeah.
Dus hoe doen we het dan? Door fysieke inspanning. Dus door of een koude douche, of krachtsport, of een wandeling.
Yeah.
En zo bouwen we het op.
Ik doe dat nog steeds.
Ja, top, hè?
Ja, het is alle drie dingen die je opnoemt. Ja.
Ja. Ja. Ja, het helpt. Bij mij helpt het ook.
Ja.
Want als ik een drukke dag heb gehad, dan vind ik meditatie ook lastig. Maar een stiltewandeling heeft bij mij dan ook goede effecten.
Ja.
Dus dan ga ik zonder muziek of zonder telefoon 20 minuten, half uur, een uur lopen.
Ja.
En dan heb ik ook dezelfde effecten als dat ik 10 minuten probeer te mediteren, maar het niet lukt.
Nee. Nou ja, goed, en meditatie, dat is... Daar kunnen we ook nog heel lang over hebben. Maar wat is dat dan eigenlijk? Het is natuurlijk dat je eigenlijk in verbinding bent met jezelf.
Mm-hmm.
Hè? Of met een hogere macht, hè? Met het goddelijke. Maar in ieder geval in een ander uit je hoofd gaat. Hè? Dus in die gedachten eigenlijk laten. Daar een soort center in probeert te vinden in jezelf. En dat kan ook heel goed met wandelen in de natuur. Ik ga heel vaak s'avonds hier in Zandvoort langs de boulevard, langs die de zon ondergaan. Dan heb ik wel of niet een muziekje in of wat dan ook. Maar gewoon, het is even wat anders in plaats van de... Nou ja, alles wat er moet gebeuren op een dag. Hè. Dus dat is belangrijk. Ik hoor ook die elementen, dat is mooi. Hè. En, want hoe ziet jouw herstel eruit? Bezoek je bent dan aan 12 stappen, meetings gaan bezoeken. Doe je dat nog? Of?
Nee, ik heb dat ongeveer tot mijn 5e jaar cleantijd gedaan. En daarna is dat wat minder geworden. Mm-hmm. Ik heb er mijn leven aan te danken, dat kan ik wel zeggen.
Ja.
Maar op een gegeven moment, ik ben er gewoon een stap dagelijks toe gaan passen. Dus het is een soort tweede natuur geworden.
Ja.
Ik weet als ik fout ben geweest, dat ik mijn excuses aan moet bieden.
Ja, stap 10. Ja.
Ja, en die dagelijkse stappen, die heb ik gewoon verwerkt in mijn eigen leven. En het voelt gewoon natuurlijk nu.
Ja, oké. Okay.
En het klinkt misschien gek, maar ik weet dat ik verslaafd ben, maar ik voel me niet meer verslaafd.
Nee.
Dus als ik dan naar de meeting kom en ik moet zeggen, mijn naam is Dennis, ik ben verslaafd, voelt dat niet goed. Ik heb die obsessie is verdwenen. Tuurlijk weet ik wanneer ik eenmaal begin dat ik meteen weer terug bij af ben.
Ja.
Maar ik ga nog steeds naar een feestje of naar een festival. Maar ik heb niet de behoefte om te drinken of te gebruiken.
Nee.
En dat komt omdat ik heel hard aan mezelf heb gewerkt door middel van die 12 stappen en andere dingen.
Ja. Nou ja, weet je, ieder zijn eigen weg daarin ook in. Ik wil daar uit het oordeel blijven wat jij of iemand anders zelf niet moet doen. En ik begrijp dat ook, dat je zegt dat voelt niet goed. Zo ervaar ik mezelf ook. Kijk, ook niet. En het is ook nooit zo, ik ben verslaafd. Ik heb een kwetsbaarheid. Ik heb wel een, ja, ik heb een verslaving als in een kwetsbaarheid. Die heb ik ook nog steeds, ook na 15 jaar. Clean en nuchter. Maar daar ben ik me wel terdege van bewust elke dag.
Ja. Ja, ja.
En alleen, ja, ik voel me, ja, ik voel me ook niet verslaafd. Maar dat is natuurlijk ook tricky.
Het is zeker.
Je moet, maar ik denk ook dat de focus moet niet gaan naar de verslaving, maar naar het herstel.
Ja.
Dus als je herstel, wat jij zegt ook, hè, en ik had laatst ook iemand die zei, structuur, het is toch de basisingrediënten. Genoeg slapen, in verbinding blijven, goed eten, bewegen, sporten. Ga eigenlijk een goed, gezond leven leiden.
Ja.
In verbinding met anderen, openheid en eerlijkheid.
Ja. En daar heb ik dan ook de dankbaarheden, de doelen van de dag. Die maak ik ook nog steeds elke dag.
Ja, dat
dag.
Doe je wel. Ja, maar dan ben je nog steeds met 12 stappen bezig.
Ja, ja, zeker.
Alleen je gaat ze leven en dat heb ik ook.
Ja.
En heb je nog iets met spiritualiteit of een hogere macht? Of,
ja, zeker wel. Ja, alleen niet religieus.
Nee.
Meer als donker en licht, dat een beetje.
Ja, 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 ja.
En ik vond het heel moeilijk toen ik voor de eerste keer het ging ervaren. Of dat ik me moest openstellen daarvoor.
Ja.
Toen ben ik gaan nadenken van wat is dat nou toch? Waarom vind ik het zo lastig?
Ja.
En ik weet ook van in gebruik, als het heel slecht ging, ging ik vanuit mezelf ging ik bidden.
Oh, mooi.
Weet je wel? En iets groter dan mezelf, die zorgde ook elke keer dat ik weer op dat punt kwam dat ik ging gebruiken. Dus dan moest ik er minstens zoiets tegenover gaan zetten om te zorgen dat het gaat werken.
Ja. Ja.
En dat ben ik toen gaan doen. Dus ik ben van, ik noem het de saboteur versus de held. En die saboteur die komt vaak terug hoor. Ook als ik met een sportschema qua voeding bezig ben en ik zie een kinderbueno liggen. Dan denkt die saboteur, die denkt, die kan je pakken. En dan vanavond iets minder van dat. En die held zegt dan, nee, je hebt iets met jezelf afgesproken. Het is niet voedzaam.
Ja.
Je hebt een afspraak met jezelf.
Mm.
Dus ik zie dat als een, bij mij zijn het de ridder van het land van ooit en de ridder van de Efteling. Maar dat komt misschien omdat ik nu kleine kinderen heb. Maar die zijn dan echt in gevecht met elkaar.
Ja.
En zo probeer ik dat te zien als de saboteur en de held.
Ja.
En dat leer ik de mensen ook. Van het, denk jij dat of is dat die saboteur? Of, en ik ben heel lang goed geweest in die saboteur een podium geven. En die is een hele hoge, harde, luide stem gekregen. En die held, die is zo klein geworden. Daar gaf ik nooit aandacht aan. En ik ben dat gaan omswitchen. Dus die saboteur heeft nu een piepstemmetje. En die held is gewoon een heldere, mooie stem.
Nou, maar dat is mooi wat je zegt. En de metaforen die je gebruikt zijn ook mooi. Je kan inderdaad zeggen, het licht en het donker, dat gebruik ik ook vaak. Maar God en de duivel, het zijn eigenlijk woorden. Maar het is natuurlijk zo, waar geef je aandacht aan? Waar richt je op?
Ja.
En mensen vinden het begrip God altijd moeilijk. Maar ik zeg ook wel eens van, verbinding, licht, liefde, herstel. Alles wat goed is en wat je voedt. Hè, wat jij noemt dan de held, of hoe je het ook wil noemen.
Ja.
Ja, dat is dat. Hè, en daar gaat herstel over. En dat zijn allerlei dingen. Herstel is niet, ik moet het niet gebruiken. Dat is geen herstel.
Nee. Hè,
het is juist die focus richten op het opbouwen van iets nieuws en iets liefdevols en iets groots en moois. Waardoor je nu ook die vader kan zijn. Dat is natuurlijk fantastisch. Ja,
heel mooi.
Mooi, jongen.
Ja, zeker.
Ja, mooi. Nou, mooi verhaal, want je bent toch wel dan ook diep gegaan en ver gekomen. Ik vond al wat je in het begin zei, het ook wel pijnlijk, heftig, hè? Zo met je vriendin.
Ja.
En
Ja, zeker.
Ook voor haar. En wat ze dan, wat die naasten ook allemaal meemaken met ons.
Ja, er zijn nog tig van voorbeelden.
Ja, dat begrijp ik.
Maar dit was wel het punt waarbij het omswitchte. Dus dat,
ja.
Ja, dat natuurlijk is dat heel heftig.
Ja, ja. Maar ja, je schetst het wel duidelijk. Hè? Dus
ja,
wat zou jij als, weet je, als laatste boodschap nou willen meegeven aan mensen die kijken en luisteren en die dat ook wel herkennen, dat grenzen overschrijden en uitgaan toch cocaïne en daarover liegen en maar toch wel ook weer een leven hebben?
Ja, het verandert niet als je jezelf niet verandert. Ik denk dat dat de boodschap een beetje is. Natuurlijk, en daar komt weer die saboteur in terug, die dan afspraken maakt voor die week daarna, dat je die het anders gaat doen.
Ja, precies.
Maar die saboteur is heel de week aanwezig.
Ja.
En die gaat gewoon weer zorgen dat het vrijdag na werktijd weer de mist in gaat. Dus wanneer er niks verandert, verandert er ook niks.
Nee. Ja, mooi gezegd, Dennis.
Ja.
Ik had het zelf kunnen bedenken. Ja, nee, maar ja, ik heb ook van die one-liners die ik zelf heb tot mij zijn gekomen. Maar ja, zo is het. Hè. Dus het verandert niet vanzelf.
Nee.
En het gaat ook, het is ook niet, je wordt opeens wakker en is het weg.
Nee, en die wilskracht werkt ook niet.
Nee, het volhouden. Ik had het net, iemand die had het over volhouden. Ik moet het volhouden. Ja, dat is allemaal geen herstel. Het is juist niet voor, het is juist overgeven. Ja. En erkenning, hè? Maar wat waardoor als ik jou hoor en ik zie heel veel mensen met de verslaving en hun naasten, jij bent toen naar die kliniek gegaan en er helemaal voor gegaan. Ja, daarom werkt het.
Ja,
dat is natuurlijk altijd
ja,
zo.
Ja, en ook daarna nog. Ik weet
ja,
nog wel,
blijven gaan.
Inderdaad, volgens mij was het mijn 60 dagen. We waren een weekendje, familieweekend in Scheveningen.
Ja.
Nou, ik ben gewoon teruggereden naar die home meeting om mijn muntje op te halen.
Ja. Ja, mooi man.
Dat was het mooiste wat er was op dat moment.
Ja, dus dat is toch heel belangrijk.
Tuurlijk,
ja. Nou goed, en je weet, de weg naar de zelfhulpgroepen is er altijd.
Ja.
En ik ga ook veel minder vaak dan in het begin. Maar ik ga toch wel regelmatig een periode niet gegaan. Nu ga ik weer eens wel. Maar vaak ook neem ik iemand mee of ga ik spreken. En zo vind ik toch wel heel fijn.
Ja.
Dus, en als je niet weet waar we het over hebben. We hebben het over de zelfhulpgroepen. Waar ik gewoon schandalig veel reclame voor maak. Maar voor de positieve manier. De NA, de CA, de AA. En er zijn nog veel meer de SLAA. Zelfhulpgroepen die je gratis kan bezoeken. Met lotgenoten die je heel veel kunnen brengen. Zoals Dennis en mij die gebracht hebben.
Ja, zeker weten.
Dennis, ik wil je bedanken, jongen. Een mooi verhaal. Je bent een mooi voorbeeld. En je zit er goed bij. Rustig en kalm. Heel veel van die dingen, dat is ook bijzonder. Kan ik me helemaal niet eens meer voorstellen bij jou. Dus zover ben je al veranderd in energie en wezen. Dus dat is mooi. Dus dank je wel.
Ja, dank
je
wel.
Ja, je zit langer in de auto dan in de podcast, denk ik. Maar dat is dan, daar kan ik ook niks aan doen.
Nee, maar het was heel fijn. Dank je wel.
Nou, fijn. Heel graag gedaan. En lieve mensen, dank je wel voor het kijken en het luisteren. Deel het met andere mensen, zodat ook deze boodschap van herstel en hoop weer gedeeld wordt met anderen en op het internet verspreid wordt. Abonneer je op de podcast als je dat nog niet gedaan hebt. En laat me ook weten wat je ervan vindt. Ik hoop je te zien bij een volgende aflevering. Dank je wel. En dank je wel, Dennis.
Yes, dank je wel.